Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Lianne Haring en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen zal dominee Gijsbertsen voorgaan. Organist is Henk Kamphof. Omdat de schoolvakanties zijn begonnen, is de indeling van de kindernevendienst gewijzigd. Er is een verdeling in 3 groepen. Groep 1 en 2 en ook groep 3, 4 en 5 gaan naar de hal. En groep 6, 7 en 8 naar de zalen achter in de kerk. Collecten. De eerste collecte is voor plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. Wij maken nu ook attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar de heer en mevrouw Bottenberg. En ook als goed van de gemeente en als blijk van meeleven naar mevrouw Hadewieg Koning. Er heeft zich al iemand gemeld om de bloemen naar mevrouw Koning te brengen. Tijdens de schoolvakantie drinken we na de dienst weer wekelijks koffie, thee of limonade. We beginnen hier vanmorgen mee en we nodigen u hiervoor van harte uit. Wij zingen nu zo mogelijk staande Psalm 56 vers 1 en 3. En namens de kerkenraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Als aanvangstekst woorden uit Jesaja 32, die ik straks ook lees. Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die lijden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind. En het gaat vanmorgen over mensen in nood die hun beschutting zoeken bij een koning, bij de koning. Bij God, bij Jezus. Die toon zit ook in Psalm 70, die we nu samen zingen. Psalm 70, allebei de versen. Ik wil de dienst nu voortzetten met gebed om ontferming, Kyrie-gebed, en met woorden van lofprijzing. Na het gebed stemmen we in met lied 284, vers 1, en na de woorden van lofprijzing, vers 2. Laten we samen bidden. Heer onze God, zoveel mensen in de wereld die het moeilijk hebben. Zoveel mensen die hopen op vrede, hopen op recht, op troost. Een plek om te kunnen leven. Maar wie zal het hen geven? En ze hopen op goede beslissingen van regeringsleiders, van de Verenigde Naties, van politici, van rechters. En misschien hopen ze ook nog op uw kerk, op christenen. Maar hoeveel hoop in deze wereld blijkt vergeefs? Hier, wij bidden u, ontferm u. Wees gij de hoop van allen die de hoop verliezen. En help ons hoop te bieden in uw naam. Amen. Bevrijd mij door uw naam, verschaf mij recht door uw macht. God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond. Vreemden vallen mij aan, zij staan mij met geweld naar het leven, zij houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers. Toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, Heer, want Hij is goed. Hij heeft mij uit de nood gered. Onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. We bidden nu samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. U die uw kinderen roept, wereldwijd, waar dan ook, en uw dienaren uitzendt en uw woord wilt laten openen. Wij bidden u voor al die plaatsen waar mensen samen zijn rondom uw woord. Kom met uw Heilige Geest en wilt u ieder geven wat hij of zij nodig heeft. Spreek zelf door die woorden heen tot hen. En mogen de woorden van uw dienaren dat begeleiden, die woorden van u aanprijzen. Dank u dat u ons spaart tot op deze dag. Wij die in zoveel dingen tekortschieten. Wij die het hier zo rijk en goed hebben en het er eigenlijk tegelijk zo bij laten zitten. Als we denken aan christenen elders die het zo moeilijk hebben. Wil ons verstand verlichten en ons opnieuw door uw geest de moed en de kracht geven om er te zijn, om er te staan in uw naam. Ook vandaag de dag. Leid ons zo door uw woord en door uw geest in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Markus 6 staat op het leesrooster. Op het leesrooster wordt gelezen vanaf vers 30... Dat gaat zometeen in de kindernevendienst ook gebeuren. Ik lees het gedeelte wat daar vlak voor staat, Markus 6, vanaf vers 14 tot en met 29. We lezen daar. Koning Herodes hoorde van hem, van Jezus, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kregen er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Zalig, wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Jullie, kinderen, nevendienst, kom maar naar voren. Nou, volgens mij staan alle vakantieparken nog leeg, hè? Goeiedag. Hey, jullie gaan zometeen met elkaar gaan jullie iets heel anders doen. Het verhaal wat ik net heb gelezen, dat was een heel verdrietig verhaal. Maar die staan ook in de Bijbel, hele verdrietige verhalen. Soms is het ook, als je gelooft in de Heere God, heel gevaarlijk. Er zijn mensen die vinden het stom dat je gelooft, of die spotten daarmee. En er zijn zelfs mensen die worden zo kwaad om de dingen die je dan zegt, omdat je gelooft in God, omdat je zegt de dingen moeten eerlijk gaan en de dingen je moet dingen oprecht doen. Sommige mensen worden zo kwaad dat ze gaan slaan. Soms worden mensen zomaar in elkaar geslagen omdat ze iets goeds willen doen. En ik heb dus net gelezen hoe Johannes de Doper werd vermoord. Jullie? Ga zo meteen luisteren naar het gedeelte wat hier vlak achter staat over de discipelen die weer terugkomen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die vervolgens al die mensen ziet die op hem vertrouwen en die bang zijn in hun leven soms. En zegt: kom maar hier, ik zorg voor jullie. En die zorg van de Heere God, dat God altijd weer wil troosten, daar rekenen we eigenlijk iedere keer weer op. Je wilt altijd ook weer soms wegkruipen in je leven. Jullie als je klein bent, maar ook als je groot bent, denk je soms wel eens, is er ook ergens een plek waar ik weg kan kruipen, waar ik veilig ben. Samen met jullie ga ik het lied zingen van Jezus die de goede herder is. Een plek om weg te kruipen. Ja? Dan gaan we samen zingen. Dan kijken we die kant op. Yeah. lees nog een schriftgedeelte naast het gedeelte wat we net hebben gelezen. Jesaja 32, waaruit ook de aanvangstekst al kwam. En ik lees dan van vers 1 tot en met 8. En dan zingen we lied 294, vers 1, 2, 3 en 6. Eerste drie versen en zesde vers, lied 294. Jesaja 32. Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die lijden volgens het recht, die zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkenbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig, de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort. Hij handelt goddeloos en hij lastert de Heer. Wie honger lijdt, laat hij onverzadigd. De dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen. Hij beraamt snode plannen en tracht door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zint op edele daden. Hij zet zich in voor al wat edel is. We sluiten straks aan met Psalm 72, vers 4 en vers 6 over de koning, zoals Jesaja die beschrijft. Psalm 72, vers 4 en 6. Ja, toen ik zag welk gedeelte het leesrooster nu gewoon overslaat, was ik gewoon echt even gewoon nijdig. Het is een beetje gezakt. Hè? Dat was allemaal vrijdag en zaterdag. Maar ik denk, ja, dit bestaat toch niet. Hè? En het is ook, dat vind ik ook nog des te gemener. Op de een vind ik het ook nog des te gemener. Omdat je als argeloze bijbellezer en als kinderen in de nevendienst, als ik er niks van zeg, er ook helemaal niks van zou merken. Dit gedeelte zou je niet missen. Want de vorige lezing, vorige week, die eindigde immers met de uitzending van, door Jezus van zijn discipelen. En dan gaat vers 30, gaat vandaag vrolijk verder. En toen de discipelen terugkwamen, toen vertelden ze alles wat zij gedaan hadden. Nou, dan denk je, ja, dat past toch helemaal precies op elkaar, ja? Maar Marcus vertelt nu precies daartussenin, 15 versen lang. Dus in die tijd dat die discipelen met die boodschap de wereld in zijn, vertelt Marcus over die ene boodschapper, de grootste van hen allemaal, de grootste uit mensen geboren, zegt Jezus over Johannes de Doper, die om die boodschap wordt vermoord. En dat begrijp ik echt niet, dat je dat overslaat. Willen we dat dan niet weten of zo? Hebben we dan iets van, ah, dat is eng of zo? Hallo, eng. Televisie kijken, dat is eng. Ja. Willen we het niet horen? Willen we het niet weten? Wat is dat toch met het christendom? Want ik signaleer het vaker. Dat het vooral niet gestoord wil worden door dat soort gruwelijkheden die in de wereld plaatsvinden. Dus we zijn er wel bij in de adventstijd. En dan maken we er een prachtig romantisch verhaal van. En Zacharias en Elisabeth en die een kindje verwachten. Johannes de Doper. Nou, en we zijn er ook nog wel bij Johannes de Doper als hij in de woestijn staat. Ja, en daar aan het prediken is. Als hij Jezus doopt. Maar we zijn er niet meer bij als Johannes wordt gevangen genomen. Als hij daar in die kerker zit. Als hij moet lijden onder het kat-en-muisspel van Herodes, als hij tenslotte wordt onthoofd en zijn hoofd als een trofee de zaal met eregasten wordt binnengedragen. Ik heb nog overwogen om het op de biermuur te laten zien. Er zijn talloze schilderijen van. Nou ja, dan zitten we daar weer naar te kijken. Het gaat toch ook weer om de boodschap. En weet je, ik ben er des te nijdiger over, om ik kan dat leesrooster niet veranderen. Ja, dit is het leesrooster van de kerk. He, ik weet niet of dat in de gaten hebt, maar om de 3 jaar krijg je dezelfde verhalen. He, dat gaat maar door. En elk derde jaar wordt dit verhaal dus stelselmatig overgeslagen. En dan gaat het naar het verhaal van vers 30, ja, en dan wordt alles weer mooi, de discipelen komen terug en Jezus die zegt dat hij de mensen ziet als schapen zonder herder en hij ontfermt zich over hen en de wonderbare spijziging. Nou, daar gaan de kinderen dan nu naar luisteren. Maar het een is er niet zonder het ander. Wie echt gelooft en daarmee in de wereld gaat staan, die kan weerstand verwachten. En dat moeten we weten. En dat moeten onze kinderen weten. Zodat het onze kinderen niet verrast. Geloof betekent weerstand. Het evangelie is geen Amerikaans succesverhaal van krantenjongens die miljonair worden en die dat dan vervolgens de zegen van God noemen. Onze Jezus, die mensen redt en geneest, laat Johannes de Doper in de gevangenis en redt hem niet van zo'n gewelddadige dood. En onze God, die wij Vader noemen, laat zijn eigen zoon, 33 jaar oud, sterven aan een kruis. En heel de Bijbel getuigt ervan dat je als Jood en Christen zelfbehoud wel kunt vergeten als je achter Jezus aan wil gaan. Want horen bij God betekent haaks staan op de geesten en op de krachten in de wereld en de gevolgen daarvan dan ook ondervinden. Wij verzwijgen dat liever. Wij zwijgen liever. Want spreken brengt je in de problemen. Ik had afgelopen week met de collega's, was ik helemaal niet bezig met dit gedeelte, maar soms zie je van het zit ook allemaal aan elkaar. Met de collega's afgelopen week hadden we een gesprek over de christenen in Syrië op dit moment. He, nu de troon van de dictator Bashar Assad wankelt, vrezen die christenen de toekomst en de toekomstige heersers. Want ze hebben gezwegen over het onrecht in de tijd van Assad en van zijn vader. Ze hebben zichzelf vaak ingekocht bij hen voor bescherming en voor veiligheid. Ze liepen niet, en ook nu nog niet, voorop in de strijd tegen het onrecht. En nu moeten ze dus maar afwachten of de toekomstige heersers hen niet zullen laten boeten voor wat gezien zal worden als heulen met het kwaad. En we hadden het erover met elkaar hoe vaak je dat in de geschiedenis niet ziet. Dat christenen zwijgen of dingen verzwijgen om maar vooral rustig te blijven leven. Of hoe christenen zelfs juist vaak meeliften op de macht, zich aansluiten bij de heersers en dus ook mee profiteren van ja, wat de macht meeneemt, geld en goed. En doen alsof je neus bloedt als mensen worden afgeschreven of worden gevangen gezet of erger. Fort Elmina in Ghana werd in dat gesprek opnieuw genoemd. Ja, waar de Hollandse slavenhandelaars met hun dominees de mensen of de muzici vroegen om in de kerkdienst nog maar iets harder te spelen, zodat ze het gehuil van de slaven in de verdieping daaronder niet meer konden horen. Want die werden daar verhandeld. Om de 6 kilometer aan die Ghanese kust stond zo'n fort van die Hollanders. En wat? Zoals de vraag van de week. Want we beseffen best dat is makkelijk praten, hè? Achteraf. Achteraf is het altijd zo makkelijk praten. Maar wat, zo was de vraag in die afgelopen week, wat is het dan nu, wat is het dan vandaag, waar wij als kerk, waar wij als predikanten over zwijgen en wat we nog een keer flink terugkrijgen. Wat zijn de machten die we nu te vriend houden om veilig te leven, terwijl de slachtoffers van het systeem niet meer weten hoe ze nog toekomst in hun leven moeten zien te krijgen. Hoe zal de geschiedenis en hoe zal God over ons oordelen? In zijn boek Vreemdeling naar Auschwitz is Daryl Fishing met deze vragen bezig. Afgelopen zondag was dat dan weer ook toevallig in de Vredeskerk in Wezep aan de orde. Waarom is dan de vraag van hem, waarom zweeg grosso modo het christendom? Er waren de helden, zeker. Maar waarom zweeg grosso modo het christendom in de Tweede Wereldoorlog? En hij stelt dan de vraag waar in het christendom eigenlijk de Bijbelse chutzpa is gebleven, hè, dat Hebreeuwse woord. De vrijmoedigheid om op te staan en vragen te stellen. Vragen te stellen zoals Abraham, de allereerste gelovige, dat al deed toen hij tussen God en Sodom en Gomorra inging staan. En zoals Job het deed, 40 hoofdstukken lang, die God ter verantwoording riep. En de Bijbel staat vol met voorbeelden dat God zich door die vragen van die mensen ook wil laten beïnvloeden. Dat God ook bevraagd wil zijn. Hij zegt, eind van het boek Job. Job heeft goed gesproken van mij, jullie niet. Die zeiden van, Job, dat mag je allemaal niet zeggen. Nee, Job heeft goed gesproken. Het chutzpa is de moed om vragen te stellen en dat hoort bij het geloof in deze God. de God van de Bijbel. Dat hoort erbij. God verwacht dat van ons. Opstaan en vragen stellen. En Fishing komt tot de conclusie dat het christelijk geloof, dat dat veel meer geloof heeft verbonden met gehoorzaamheid. En dat is eigenlijk veel meer een heidens begrip. Veel meer verbonden heeft met gehoorzaamheid dan met opstaan. Terwijl opstaan toch de paasterm is. Hè? Dat het christendom is opgehouden met vragen te stellen. Vragen stellen aan God zelf en dan toch zeker vragen stellen aan de machten in deze wereld. Dat heeft Johannes de Doper wel gedaan. Dat heeft hem in de gevangenis gebracht. En hij is daarin een voorloper van Jezus zelf. Dus wat zijn de vragen in deze tijd die eigenlijk gesteld zouden moeten worden? Fishing zegt, het christendom kiest liever voor aanpassing. Compromissen met de sociale en met de politieke orde. Kennelijk willen christenen het gewoon goed hebben in deze wereld. Ze willen vooral rustig slapen, niet te veel overhoop halen. Is dat waar? Maar onze Heer Jezus Christus roept ons nu juist tot navolging. Opstaan. Opstaan voor het koninkrijk van God en de gerechtigheid die daarbij hoort. Het is prima om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Maar dat is nog veilig en goed. Het is goed en veilig. Maar opstaan en zeggen, nou is het afgelopen. Er hoort helemaal geen voedselbank te zijn in deze maatschappij. Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Dat is wat anders. Het is goed om geld te geven aan de diaconie. En het is daarvoor en het is daarvoor. Het is allemaal goed. Maar het is veilig. Maar opstaan en zeggen, nou is het afgelopen. We gaan er zelf wat aan doen of we gaan in elk geval vragen stellen. Geloof is ook de moed om vragen te stellen en aan God vragen om die moed om vragen te durven stellen. Dus hoe dicht zitten ook wij zelf niet, dus we vragen dan aan ons, hoe dicht zitten wij zelf ook niet bij die houding van die Syrische christenen? En zijn we pas opgewonden? Worden we pas opgewonden als ons eigen veilige bestaan op het spel komt te staan? Maar hebben we gezwegen toen onze naaste die op ons rekende door de wetten die er zijn wetten geraakt, of verdrukt of in de ellende kwam? Johannes de Doper was opgestaan. En hij had een vraag gesteld aan de machthebber. Het kostte hem zijn vrijheid en tenslotte zijn leven. Maar hij bleef trouw tot de dood toe aan zijn roeping en aan God. De manier waarop Marcus dit verhaal vertelt, stelt dat hele onderwerp, wat nu aan de orde is, hè, opstaan, je verantwoordelijkheid nemen, vragen stellen. Dat onderwerp stelt hij ook nog op een andere manier aan de orde, door het hele verhaal heen. Hè, wat te denken, bijvoorbeeld in het verhaal, wat te denken van die soldaat, die blind gehoorzaamt aan het bevel van de viervorst om Johannes te onthoofden. Had hij dienst kunnen weigeren? Had hij een vraag kunnen stellen? Of mag een soldaat dat ook niet? En wat denken, zoals Marcus dat uitgebreid beschrijft, wat denken van de houding van die viervorst Herodes zelf? Uit de geschiedenisboeken, Flavius Josephus, weten we dat het een slappe figuur was. Niet te vergelijken met zijn vader, Herodes de Grote. Dit was een slappe vent. Deze Herodes hier in Marcus 6. Het is meer een soort Agap, hè, die zielig op zijn bed gaat liggen en naar de muur gaat liggen kijken en zo, omdat hij ergens zijn zin niet in krijgt. Ja, en dan is er altijd wel ergens een Izebel die weer wat daarmee mee wil doen. Deze Herodes heeft wel een geweten. En in het Jodendom is de gedachte van reïncarnatie niet vreemd. Ook in de Bijbel zelf is die gedachte helemaal niet vreemd van reïncarnatie. Christenen soms niet in de gaten, maar het is echt zo. Merk je ook in dit verhaal. En als Herodes over Jezus hoort, denkt hij gelijk aan Johannes de Doper die hij heeft laten doden. Zijn geweten spreekt. Ja, hoe kan dat anders? Als je nagaat, als je ziet hoe slap hij heeft gehandeld. Zo vaak had hij, Herodes, Johannes voor laten leiden en met aandacht naar hem geluisterd, was onder de indruk van hem, want hij wist, zo staat het er ook, hè? Hij wist, Herodes, dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was. Maar dan is er een feestje, zoals Ahasveros een feestje had en met vastie wilde pronken. En op dit feestje spreekt Herodes ook in grootspraak en waarschijnlijk kennelijke dronkenschap tot Salome, de dochter van Herodias, die haar man dus had laten zitten of hadden ingeruild voor de broer van haar man. En hij zegt, wat wil je hebben? Al is het de helft van mijn koninkrijk. Dat is inderdaad grootspraak, want hij heeft maar 4 provincies, maar goed, alleen. Wat wil je hebben? En dan zegt ze wat ze wil hebben. En dan durft hij geen nee meer te zeggen. Voor het front van al die voorname gasten die er zijn. Want ja, Herodes, groot en sterk. Autoriteit en zijn autoriteit. Die moet je natuurlijk wel laten gelden. Je gaat niet jezelf ondersteboven schoffelen. Zulke mensen zijn altijd de ergste. Zulke mensen zijn altijd de ergste. Mensen die geen innerlijke, geen echte, authentieke autoriteit hebben, die van binnen slap zijn, maar die een rol hebben gekregen in de maatschappij, een baan, waar ze wel autoriteitje in kunnen spelen. Dat zijn de allerergste. Want daar ontlenen ze dan ook hun identiteit aan. Boah, hier ben ik. Dat schiet niet op als je zo'n leraar hebt. Dat schiet niet op als je zo'n vader hebt. Want dat kom ik ook tegen. En die vaders die moeten roepen, ik ben de baas. Tegen de tijd dat je dat moet roepen, ben je echt de baas niet meer. Elke toegefelijkheid wordt door deze mensen gezien als van, ja, dat kan ik niet toelaten, want dat tast mijn autoriteit aan. Man, je hebt helemaal geen autoriteit. Zulke mensen gaan schreeuwen en die gaan zichzelf overschreeuwen. Schrikkelijk. Echte autoriteit hoeft zijn stem niet te verheffen. En echte autoriteit, die kan terugkomen op verkeerd genomen beslissingen. Echte autoriteit kan zeggen, sorry. We zijn in Den Haag ook nog helemaal achterkomen. Dat je ook een keer gewoon sorry kunt zeggen. Dat je daar niet minder van wordt. Dat je daar meer van wordt. Echte autoriteit wordt meer. Als je durft te zeggen, dit hebben we fout gedaan. Dan word je weer een baken van hoop voor mensen. Dan van, God, er is dan toch nog een soort morele standing. Er staan nog mensen ergens voor. Herodes hoort daar ook niet bij, bij dat soort mensen met een echte autoriteit. Hij is meer schuldig dan de soldaten daar die zijn plicht doet. En hij heeft minder autoriteit, veel minder autoriteit, dan Johannes de Doper in zijn kerker. Herodes durft niet op te staan en vragen te stellen. Hij neemt geen verantwoordelijkheid. En is juist zo zeer verantwoordelijk voor wat hier op zijn gezag en onder zijn gezag gebeurt, gedaan wordt. Hij is dom geweest. Oké, dat kan. Maak allemaal fouten. Hij is dom geweest, prima. Maar vervolgens heeft hij gezwegen. En dat mocht niet. Opnieuw, waar zijn de mensen in onze maatschappij die hoe dan ook lijden? Omdat wij zwijgen. Voorlopig maar niks zeggen. Wacht het eerst nog maar eens even af. En ondertussen zijn zij in paniek. Ik kan zoveel groepen bedenken, ik ga ze niet noemen. Dan gaat u daar weer heen. Er zijn er zoveel, denk er maar over na. En wij horen die bekende woorden van Jesaja 32 over ware autoriteit, over echt koningschap, niet te vergelijken met Herodes. Een waarachtig en rechtvaardig koning, zo zegt Jesaja, zegt waar het op staat. Wat dwaas is, zal dwaas heten. Zulke koningen zijn een beschutting tegen de wind, een schuilplaats voor een wolkbreuk. Daar is de verdrukte veilig. Prachtige woorden. Maar waar vertonen wij nu zelf zulk koninklijk handelen? Waar en voor wie zijn wij zo'n waterstroom in een dorre streek of de koele schaduw van een rots in uitgedroogd land? En dat zal toch beginnen met onze ogen open te doen en te zien wat er te zien is. En daar niet aan voorbij te kijken, zoals aan zo'n Bijbelgedeelte, niet voorbij te kijken aan mensen. Wat het ook bij ons oproept, en ook als we niet weten wat we er dan aan zouden moeten doen, hoe het ook ons schokt in ons eigen veilige bestaan, of hoe het ook een eind maakt aan alle romantiek. Jezus Christus volgen is verre van alle romantisch leven. Het is staan voor Gods koninkrijk en op zijn minst vragen stellen. Goedspa. De moed om vragen te stellen bij alle onrechtvaardigheid in deze wereld. De moed om vragen te stellen tot de dood toe. Zoals Jezus deed. De redder van de armen. Amen.
Thank you. De diakonie vraagt voorbeden te doen voor mensen die door verschillende omstandigheden noodgedwongen niet op vakantie kunnen gaan. Juist ook in deze periode is het van belang om aan hen te denken in gebed en hen ook ons persoonlijke aandacht te geven.
Dankjewel. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, onze Vader in Jezus Christus, dank u wel voor uw geduld en dat u niet ophoudt, dat uw woord nog steeds de wereld overgaat om weer nieuwe generaties te bereiken en te bewerken, dat mensen weten wat het is om te leven met u. In plaats van al die andere goden en machten. En dat mensen die leven met u mogen opstaan en vragen stellen aan uzelf. U wilt bevraagd worden en u wilt herinnerd worden aan uw beloften waar wij op pleiten. En dat we ook vrij en blij weten dat we in uw hand zijn, vragen stellen in deze wereld. En dan zou het dat alleen maar zijn, wat zou dat de wereld al veranderen? We bekennen u dat we het er vaak bij laten zitten. We bekennen u de leegheid in onszelf. En zelf worden we oppervlakkige en slappe figuren en dan kunnen we nog wel wat roepen, maar dat doet dan ook niks meer. Vervul ons weer met uw inhoud. De waarde die u aan een mensenleven geeft, is al heel anders dan alle economische waarde. En maak uw kerk weer een beetje zo dat ze lijkt op hoe het toegaat in uw koninkrijk. Hoe burgers van dat rijk handelen. Zegen ons daarbij onderweg, ook hier in Kampen. In hoe we zoeken naar een weg, hoe om te gaan met elkaar. Dat we inclusief denken. En vrij en blij met elkaar en het beste van elkaar hopend en gelovend een weg gaan. Help ons als kerken samen hier in Kampen een diaconaal platform te vormen. Waar mensen hun hoop op kunnen vestigen, daar gebeurt iets, daar word je gezien. Mensen opstaan om daaraan deel te nemen, daaraan mee te doen. Diakenen zoeken zich suf naar dat soort mensen. Maak ons zoals u ons hebt bedoeld. Bidden u dat u zei met christenen waar ook ter wereld, die het veel moeilijker hebben dan wij. Vergeef het ons als we oordelen, uitspraken die ons niet toekomen. Help ons voor elkaar te blijven bidden. Aan u al het oordelen over te laten. Help ons met elkaar onderweg, dat elkaar blijven zien. Ook hier in het Open Hof. Elkaar zien in vreugde en in verdriet. En laat u niet los het werk van uw handen. Wees met Annelies Huisman en met Marianne Gusseklo, die deze week zullen worden geopereerd. Beide om hele verschillende redenen, maar voor beide spannend. Hoe gaat dat? Gaat u met hen mee? En wees bij die allen die steeds de reis maken naar het ziekenhuis, dus dagelijks. Voor die chemo of voor die bestraling. Dat zij uw zegen mogen ervaren. En dat de armen in Kampen ook uw zegen mogen ervaren. Ook zoals die door mensen heen stroomt. Hoor ons in onze gebeden ook als we stil bij u brengen de mensen en de dingen waaraan wij denken. Hoor onze gebeden, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader,
die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking.
In de dienst van onder, of dan, krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen straks met elkaar tot slot lied 288, de versen 1, 4 en 8. 288, eerste vers, vierde vers en laatste vers. allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u en jullie allen.